Gemeente, deze middag openen we de Bijbel in het Oude Testament, in de profetieën van Daniël, en we lezen uit hoofdstuk 7. Daniël 7. Daniël 7, daar luidt het woord van God als volgt. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger. Toen schreef hij die droom en hij zei de hoofdsom der zaken. Daniël antwoordde en zei, ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie, de vier winden van de hemel braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee. Het ene was van het andere verschillend. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugels. En ik zag toe totdat zijn vleugels uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan het dier werd het hart van een mens gegeven. Daarna zie het andere dier, het tweede, was gelijk een beer. En stelde zich aan de ene zijde en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zei aldus tot dat dier, sta op en eet veel vlees. Daarna zag ik en zie, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugels van een vogel op zijn rug. Ook had het dier vier hoofden en hem werd heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden en het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verschillend van al de dieren die daarvoor geweest waren. En het had 10 hoornen. Ik nam acht op de hoornen en zie, een andere kleine hoorn kwam op daartussen. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor deze hoorn. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, de raderen ervan een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 maal 1000 dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden die die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven werd om door het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nachtgezichten en zie, er kwam één met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor hem naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen zouden eren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam. En de gezichten van mijn hoofd verschrikten mij. Ik naderde tot een van degenen die daar stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zei ze mij en gaf de uitleg van deze zaken aan mij te kennen. Deze grote dieren, die vier zijn 4 koningen die uit de aarde zullen opstaan. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen en zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, dat verschillend was van al het andere, zeer gruwelijk, welks tanden van ijzer waren en zijn klauwen van koper, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren, en de andere die opkwam, voor welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak, en waarvan het aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Ik had gezien dat deze hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen en dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Hij zei aldus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde opeten en het zal die vertreden en het zal ze verbrijzelen. Maar gaan er nu de 10 hoornen uit dat koninkrijk, zullen 10 koningen opstaan en een ander zal na hen opstaan. En die zal verscheiden zijn van de vorige en hij zal 3 koningen vernederen. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte van een tijd. Daarna zal het gericht zitten. En men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zal zijn. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde van deze reden. Wat mij Daniël aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer. En mijn glans veranderde aan mij. Doch ik bewaarde dat woord in mijn hart. Tot zover het lezen uit Gods woord. Gemeente, de teksten voor de prediking van deze middag vindt u in het gedeelte dat u is voorgelezen, Daniël 7. We richten ons vooral op de verzen 21 en 22, maar het staat in het totaal van dat hoofdstuk. Daar valt niet aan te ontkomen. Vers 21, ik had gezien dat deze hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Vers 22, totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen en dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Tot zover. De boodschap van dit Bijbelgedeelte is wat de toekomst brengen zal. Ten eerste de verschrikking van de beesten. Ten tweede het gericht van God. En tenslotte het koninkrijk van Christus en zijn heiligen. Wat de toekomst brengen zal. Ten eerste de verschrikking van de beesten. Ten tweede het gericht van God. En tenslotte het koninkrijk van Christus en zijn heiligen. Eerst dus, wat zal de toekomst brengen? De verschrikking van de beesten. Gemeente, aan het begin van een nieuw jaar, op de eerste dag, maar ook op de eerste zondag, zitten we allemaal nog een beetje in de modus van vooruitkijken. We wensen elkaar Gods zegen voor het nieuwe jaar. Als we dat met de eerste dag van het jaar niet hebben gedaan, dan doen we dat nu. Voor of na de kerkdienst, als u het vergeten bent, daarnet. En we denken, wat zou er dit jaar allemaal gaan gebeuren? En bij ons, als die vraag aan de orde komt, dan staat er dikwijls een vraagteken achter. Wat weten we nou precies over onze gezondheid? Wat weten we precies over ons leven? Ik weet niet of er op Oudjaarsdag of misschien op de laatste zondag van het kerkelijk jaar namen moesten worden afgelezen vanaf deze kansel. Omdat er mensen waren overleden uit uw midden. Maar vast staat dat ongetwijfeld er leden van de gemeente zijn die, als ze achterom kijken, mensen te betreuren hebben die aan hen ontvallen zijn in 2025. Wie zal er te betreuren zijn uit uw midden in 2026, op die laatste zondag van het kerkelijk jaar of op de laatste dag van het jaar? Dat weten we immers niet. Zal de Heer u allemaal sparen in het leven? Daar mag je op hopen, maar weten doen we het niet, toch? Zullen we in goede gezondheid door dit jaar heen mogen? Dat mag je hopen en bidden, maar je weet het niet. Gemeente, zo zou er heel wat te zeggen zijn over je gezondheid, over huwelijk, over gezin of over alleen gaan, over kleinkinderen misschien als je die ontvangen hebt op een leeftijd zoals de mijne. Of wanneer het gaat over je werk, of het gaat over de breedte van de familie waartoe je behoort en waar je echtgenoot of echtgenote toe behoort. Er zijn allerlei dingen waarvan je zegt, dat zou een zegen zijn als de dingen in ons leven zich zo zouden ontwikkelen. Maar gemeente, wie Daniël 7 leest, die moet wijder kijken. Die wordt uitgenodigd om verder te kijken, wijdster te kijken, de wereld in te kijken, te kijken naar de wereldmachten die zich vandaag de dag manifesteren. En als je daarnaar kijkt vandaag de dag, dan word je er niet echt gerust van. Is het wel? Dus onrust die veroorzaakt wordt nu al een paar jaar door Rusland, met de oorlog die ze in de Oekraïne zijn begonnen. Dus onrust door de Verenigde Staten die zomaar een president van een ander land arresteert en ze meenemen en in gevangenis zetten. Zou dat eigenlijk wettig zijn? Ik denk van niet. En wat te denken, gemeente, van de intimidatie van het eiland Taiwan door de communistische Chinese overheid vanuit Peking. Wat te denken van de spanningen die er nog altijd zijn in het Midden-Oosten, in Iran nu met grote protesten op straat. Valt dat regime en wat zal er dan van komen? Of zal dat regime in het nauw gedreven de gekste dingen ineens overhoop trekken om alsnog haar uiteindelijke plan om Israël en de Verenigde Staten werkelijk schade toe te brengen of te vernietigen? Wat valt er te denken van moslimterroristen die oorlogen beginnen in Soedan en die aanslagen plegen in Nigeria en waar niet al in Afrika? Als je naar het grote terrein van de wereld kijkt, dan word je niet echt gerust van. U wel? Ik niet. Gemeente, Daniël ziet uit de grote volkerenzee 4 keer een koninkrijk opkomen. En die koninkrijken zien eruit, of die koningen van die koninkrijken zien eruit als beesten. Dat is niet zomaar. Hun gedrag zal blijken beestachtig te wezen. En als het gaat over de eerste vervulling van wat er van die eerste 3 beesten te zeggen is, daar zijn de uitleggers het samen rap over eens. Net zoals bij de uitleg van de droom die Daniël ging uitleggen van koning Nebukadnezar. In Daniël 2 is dat te lezen. Het gouden deel van dat beeld, dat is het Babylonische Rijk. Het zilveren deel, dat is het Rijk van de Meden en de Perzen. Zo weten wij nu. En het koperen Rijk, dat is dan dat van Alexander de Grote. En nou ja, daarna. En eigenlijk geldt hier hetzelfde, gemeente. Het eerste dier wordt heel gemakkelijk geïdentificeerd met het Babylonische Rijk. Het tweede met het Rijk van de Meden en de Perzen. Het derde met dat van Alexander de Grote. Maar dat vierde Rijk. Het moet wel opvallen, zelfs bij de eerste schildering van die 4 beesten... die uit de grote zee van de volkeren opklimmen, dat vierde beest extra... bekeken wordt en uitgeschilderd wordt. Het is de meest wrede, het is de meest verschrikkelijke van alle. En als Daniël al de moed neemt om navraag te doen, dan vraagt hij met name naar dat vierde beest. Dat zegt ons wat. Als je kijkt in de kanttekeningen van de Statenvertalingen, dat is nog helemaal niet zo'n dwaze onderneming om dat regelmatig te doen, dan schilderen ze ons een 4-tal mogelijkheden. En die sluiten elkaar naar mijn beste weten niet uit, maar die geven misschien een soort opeenvolging van vervullingen aan die zo'n Bijbelwoord maar zo in zich hebben kan. In eerste instantie wijzen ze voor dat vierde beest naar de koning van de Seleuciden. In de tijd, moet u weten, gemeente, tussen Oude en Nieuwe Testament is er sprake van een koning, een Syrische koning, Antiochus Epiphanes, die op een vreselijke manier heeft huisgehouden onder het volk van de Joden en die op de meest grove manier afgoderij tentoongesteld heeft, nota bene tot in het heilige der heiligen van de tempel in Jeruzalem toe. Als u thuis de apocryfe boeken heeft, dat is helemaal niet zo verkeerd om dat te hebben. Natuurlijk, die staan in een oude Statenbijbel. Als je echt een hele oude Statenbijbel hebt, dan staan die helemaal achterin je Statenbijbel. En dan staat er een woord van waarschuwing aan vooraf, voor de lezer. Wij doen hier geen kanttekeningen bij, want dit is niet echt de Bijbel, dit is niet Gods woord. En let u erop, als er dingen in staan die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel, dan moet u zich daar niks van aantrekken. Maar op zich zijn deze gedeeltes die in die apocryfe boeken staan leerzaam. Nou, dat geldt in ieder geval van die geschiedenis van de Maccabeën, die strijd voerden tegen die koning Antiochus Epiphanes. Het is de moeite waard, jongens, om nog eens te lezen, thuis, de twee boeken van de Maccabeën. Maar een tweede vervulling, gemeente, van diezelfde aanduiding van dat meest wrede en meest schofferende, belasterende beest, dan wordt er gekeken naar het Romeinse Rijk. En we weten allemaal, gemeente, dat de Romeinen de stad Jeruzalem hebben ingenomen, de stad en de tempel hebben verwoest. De verschillende dingen zoals de kandelaar, er zat zelfs op afbeeldingen op een triomfoog van de Romeinen, die zijn meegenomen als buit naar Rome. En we weten ook dat daarna, door de jaren heen, er verschillende periodes zijn geweest van de meest gruwelijke vervolging van christenen. Zo grof en gruwelijk was het daarvoor niet eerder voorgevallen. De kanttekenaren wijzen ook naar de pausen van Rome. Zeker uit de tijd, ze hadden toen nog vers op het netvlies. Uit de tijd van de reformatie, toen mensen aan de galg werden gebracht of op de brandstapel werden gezet. Als je alleen maar wenste vast te houden aan het onfeilbare woord van God. De gruwelijkste wreedheden werden bedreven aan mensen die trouw zich klemden aan het woord van de Heere. En dan zegt de kanttekeningen tenslotte nog, ja, je kan ook denken aan de Turk. Dan denken wij allemaal, de Turk, wacht even, waar hebben we het over nou? U moet zich voorstellen dat in de tijd dat die kanttekenaren hun kanttekeningen schreven, in 1637, toen wisten ze dat nog, dat rond 1500, ik kan er misschien een beetje naast zitten, maar dat notabene het grote Ottomaanse, het grote Turkse Rijk, de verbreiding van de islam al zover had gebracht dat ze voor de poorten van de stad Wenen in Oostenrijk stonden. Dus voor hen was de aanduiding Turk hetzelfde als moslim vandaag. En als u zich ooit een beetje verdiept hebt in de ideeën van de islam, dan weet u dat zij graag een nieuwe wetgeving, kijkt u in dit Bijbelgedeelte, een nieuwe wetgeving voor heel de wereld willen laten gelden. En dat iedereen, dat is het uiteindelijke bedoel, zich zal onderwerpen aan de islam. Desnoods met geweld. Zou maar zo een vervulling van dit Bijbelwoord kunnen zijn. Gemeente, in vers 21, ons eerste tekstvers, staat dat vierde koninkrijk van die 10 koningen, waar er tenslotte eentje uit opstaat, die groter en invloedrijker wordt, al begint dat klein, dan alle anderen zijn geweest, dat koninkrijk oorlog voert, krijg voert tegen de heiligen. Tegen de heiligen der hoge plaatsen. En gemeente, die oorlog, die valt positief uit voor het beest en niet voor die heiligen. Ze worden overmocht, ze worden overwonnen. Ze lijken wel helemaal te worden weggedaan. In vers 25 staat een stukje nadere toelichting. Daar staat zoiets als dat die heersers over dat koninkrijk grote woorden spreken tegen de Allerhoogste God. En dat de heiligen door die heersers zullen verstoord worden. Dat wil zeggen, alle rust wordt hen benomen. Het worden opgejaagde mensen, totdat ze er haast onder bezwijken moeten. Ze zullen die heiligen aan de handen, in de handen gelegd worden van die overheid, van dat beestachtige koninkrijk. En dus aan de willekeur en aan de grillen van dat koninkrijk zijn overgeleverd. De heiligen zullen worden overmocht. De kerk zal als tot niets worden. Beetje zoals in de tijd van Elia, toen Elia bij de berg Sinaï kwam en zei tegen de Heere: en ik ben maar alleen overgebleven. Er komt een tijd, gemeente, dat wordt hier uitgeschilderd. Dat er christenen zijn die denken: het zal toch niet waar zijn? Ben ik nou toch de enige in de hele stad, in de hele omtrek, die nog de Heere dient? De kerk zal als tot niets worden. En gemeente, dat duurt zoals er staat aan het eind van vers 25, tot een tijd en tijden en een gedeelte van een tijd. En ik ga niet wijs staan doen alsof ik nou precies snap wat dat betekent, gemeente. Een tijd en tijden en een gedeelte van een tijd. Maar dit denk ik er wel van te begrijpen, dat laatste stukje. Een gedeelte van een tijd. Dat lijkt te veel op wat de Heere Jezus gezegd heeft vlak voor zijn lijden en sterven, dan dat het toevallig kan zijn. De Heere Jezus zegt: de laatste tijd voordat ik weerkom op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Dat zal zo'n ingewikkelde, zo'n zware tijd zijn voor een ieder die gelooft, dat als God de Heere die tijd niet zou inkorten, die tijd van verdrukking en vervolging, dan zou er geen mens, geen vlees staande blijven. Maar God kort die tijd in, vanwege degene die opgeschreven staan in het boek des levens, vanwege de uitverkorenen. Gemeente, waarom staat dat in Daniël 7? En waarom zegt de Heer Jezus in Matthäus 24 wat hij daar zegt? Hierom, gemeente, wij zouden ons voor de gek houden. Wij zouden ons eerlijk gezegd voor de gek houden als wij dromen dat het beter wordt voor christenen in de wereld. Wij zouden onszelf een fata morgana voorhouden als wij denken dat het voor gelovigen in de komende tijd makkelijker worden zal. En dan kan je denken aan wat er in de politiek wordt bekokstoofd de laatste tijd. En wat voor beweringen er worden geslaakt. Als een soort voorschot op wat straks er voor een regeringsakkoord zal komen. Vrijheid van onderwijs. Om maar eens één ding te noemen. Wat staat ons precies te wachten, gemeente? De Bijbel, Daniël 7, wil u duidelijk maken. Gaat u er nou eens niet automatisch vanuit dat het natuurlijk wel weer mee zal vallen? De Bijbel is een eerlijk boek. Dit is wat de toekomst zal brengen. Er komt telkens weer een macht op en het wordt telkens erger, beestachtiger voor wie gelooft. God zal worden aangetast met lasterlijke en liederlijke taal. En allen die geheiligd zijn, zullen het zwaar te verduren krijgen. Dat is de boodschap omtrent de toekomst. Als je kijkt naar wat in de wereld zich voltrekt. We gaan naar onze tweede gedachte. Wat de toekomst zal brengen, het gericht van God. Gemeente, midden in dit aangrijpende hoofdstuk, in dit aangrijpende visioen wat Daniël ziet, gebeurt er iets bijzonders. Daar lezen we, gemeente, over één die met de wolken van de hemel tot de oude van dagen, tot de eeuwige God komt. En dat is iemand die eens mensen zoon gelijk is, een zoon des mensen gelijk is. En de engelen laten hem tot bij zijn hemelse vader naderen. Ik vul het een beetje in, maar daar komt het toch op neer. heeft Daniël kunnen bevatten waar die mensenzoon nou vandaan kwam? Dat weet ik niet. Maar dit weet ik wel. Wij kunnen dat wel duiden. Wij weten waar die mensenzoon, waar hiervan geprofeteerd wordt in dit visioen, vandaan komt. Wat Daniël voor ogen ziet, gemeente, in dit visioen, is wat 500 jaar later zal gaan gebeuren. Dat de Zoon van God, die Zoon des mensen is geworden, terugkeert bij zijn hemelse Vader. Dat is wat hij ziet. Hij is door zijn hemelse Vader in deze wereld gezonden. En zoals we lezen in 1 Johannes 4, hierin is de liefde van God. Oftewel, dat hele zenden door God de Vader van zijn Zoon in deze wereld is uitdrukking van, is expressie van de liefde van God voor een wereld zo geschonden als ze is. Hierin is de liefde van God, dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat die wereld zou leven door hem, opdat de zonden van mensenkinderen zoals u en jij en ik door hem verzoend zouden worden, bedekt zouden worden. Gemeente, toen Jezus Christus zijn werk gedaan had, mens geworden, aan het kruis gestorven, begraven en uit de doden opgestaan, toen is hij teruggekomen. Hemelvaartdag. Er zou een mooie preek over te maken zijn met Hemelvaartdag. Hemelvaartdag. Met de wolken komt hij en keert hij terug tot zijn hemelse Vader. En wat krijgt hij dan? Hij krijgt de eer en de heerlijkheid en de heerschappij over het koninkrijk van de gehele aarde. De eeuwige heerschappij wordt aan hem gegeven en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Gemeente, de Zoon van God heeft dat koningschap verdiend door Zoon des mensen te worden. Wat een heerlijke boodschap is dat. En weet u, dat midden van dat hoofdstuk, dat is de fundering voor de heerlijke troost die het verdere van dit hoofdstuk ons biedt. Want wat zegt dat verdere van dit hoofdstuk? Het is één krachtige bemoediging voor mensen die zuchten bij de gedachte al van de beestachtigheid van overheden die zich zullen laten gelden in het eind der dagen. De zetels, de tronen zullen worden klaargezet van de rechtbank, de hemelse rechtbank. En ja, dan denken wij toch, God de Vader en God de Zoon zullen daarop plaatsnemen, jawel. Maar in onze tekst staat, vers 22, totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. Oftewel, als het tot die laatste rechtszitting op de dag van het oordeel komen zal, zullen ook de heiligen betrokken worden in het rechtsgeding dat dan zal worden uitgevoerd. Ze zullen er getuigen van zijn dat al diegenen die hun leven lang vijandig tegenover God blijven staan, hun verdiende straf niet zullen ontlopen. De boeken zullen worden geopend. Dat staat er met zoveel woorden. Ik weet niet precies in welk vers, maar er staat ergens in dit gedeelte. De boeken zullen worden geopend. Jongens en meisjes, een dominee moet kiezen wat hij nou leest als er het geloof beleden wordt. Ik had ook artikel 37 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis kunnen lezen. Daar gaat het ook over. De wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat het een troost is voor wie gelooft, want dan zullen ze het eeuwige koninkrijk beërven. Maar dat het ook een schrik is voor bepaalde mensen. En dan staat er, de boeken zullen worden geopend. Kan je denken aan het boek des levens, waarin alle namen staan van mensen die voor eeuwig zalig worden. Maar er is nog een boek. Iedereen, jongens en meisjes, heeft een boek in zijn lichaam. Je hebt er eentje voor, je buik, je Bijbel. Maar als je er nou over denkt, de Bijbel zegt, er zit een boek in jou. Dat had je misschien niet gedacht, of wel? Er zit een boek in jou. En ik weet niet of dat in je hoofd zit of dat het dicht bij je hart zit, dat weet ik niet. Maar in dat boek staat precies opgeschreven wat je allemaal hebt gedacht en wat je allemaal hebt gevoeld en wat je allemaal hebt gezegd en hebt gedaan. Alles staat erin. Ik ben nu 65 jaar oud. En soms zegt iemand van, dominee, weet u nog toen en toen in die gemeente daar en daar waar u stond? Ik heb geen idee. Het zal echt waar wezen als iemand dat in alle eerlijkheid met mij deelt. Toen hebt u dat en dat gedaan of dat en dat gezegd. Ik weet er echt niks meer van. Dus als het gaat over mijn geheugen, dat kan aftakeling zijn natuurlijk. Maar ik weet, alles is niet opgeslagen. En misschien heb je dat in je jonge jaren al, dat je echt niet alles hebt opgeslagen wat je zo al hebt gedaan. De mooie dingen en de minder mooie dingen. Maar het is wel opgeslagen. In dat boek. Laat ik maar zeggen dat het bij je hart is. Is alles in opgeslagen. En dat is voor niemand vervelend, gemeente. Dat is voor niemand vervelend die weten mag bij die heiligen te horen. Ja, zegt u, daar heb ik al een poosje aan zitten luisteren. Daar heeft Daniël het telkens over. De heiligen van de hoge plaatsen, of zoals je het ook vertalen mag, de heiligen van de Allerhoogste. Van de Allerhoogste God. Laten we daar eens aan beginnen. De heiligen van de Allerhoogste God, die zijn zijn bezit. En voor dat bezit heeft iemand betaald. Met zijn eigen bloed. Jezus Christus. En de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat zij voor de Allerhoogste God zijn ingewonnen. Ze zijn het eigendom, de enige troost in leven en sterven. Ze zijn het eigendom geworden van Jezus Christus. Ze zijn van de Allerhoogste God. En gemeente, ja, dan worden ze heiligen genoemd. Kijkt u eens in de brieven die Paulus schreef en die de andere apostelen schrijven achter in uw Bijbeltje. Dan komt er soms in zo'n brief een heleboel commentaar op wat er allemaal misgaat in die christelijke gemeente. Maar die brieven beginnen allemaal met aan de heiligen van de gemeente die en die. En dan worden alle leden van de gemeente, wat ze ook voor kwaad op hun geweten hebben, die worden er allemaal onder geschaard. Zo horen zij te zijn. De heiligen van de Allerhoogste. En gemeente, met dat iemand het eigendom van Jezus Christus is geworden, dan weet hij ook dit. Een keer zal ik eigenaar zijn van die hoogste plaatsen. Mede erfgenaam met de Heere Jezus Christus. De heiligen van de hoge plaatsen. Eigenlijk is die aanduiding zo ongeveer, gemeente, een weergave ervan dat die mensen inmiddels een dubbel paspoort hebben. Dat klinkt in Nederland soms een beetje ongemakkelijk, mensen die een dubbel paspoort hebben. Maar gemeente, ik hoop echt dat u allemaal een dubbel paspoort heeft. Het paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden, maar ook dat van het Koninkrijk der Hemelen, waar het stempel met bloed inkt getekend, het stempel van toestemming, om binnen te gaan, om daar deel van uit te maken, door Christus en door de Heilige Geest u verschaft is. Gemeente, als dat zo is, dan weet je dat aan het eind van je leven je je paspoort met vrijmoedigheid kunt laten zien. Er is voor mij betaald. Mijn leven is gestempeld met het bloed van Jezus Christus. Ik zal niet alleen vrijelijk toegang hebben tot dat koninkrijk der hemelen, maar ik zal het bezitten. De heiligen der hoogste plaatsen. En gemeente, dan zit er nog één aspect aan. Degene die vergeving van een zonde kregen, die zijn lang niet heilig. Toch? Of bent u dat wel? Zou u het aandurven om vanaf nu met onze Vader te bidden zonder dat ene zinnetje, vergeef ons onze schulden, dat u denkt dat u dat niet meer nodig hebt. Als er zo iemand in de kerk zit, dan zou ik zeggen, je bent een grote dwaas. Sorry. Want dat gaat in dit leven niet gebeuren, gemeente. Wij blijven tekortschieten, hopeloos tekortschieten als het daar al bij blijft. Als het alleen maar nalatigheden zouden wezen. Maar we gaan ook overtreden, toch? Als het goed is tegen onze wil, nadat we genade kregen, maar het gebeurt. En weet u, gemeente, de wetmatigheid van het Koninkrijk der Hemelen is erop aangelegd dat wij door het lijden, door het kruis dragen, erop worden voorbereid om straks geheiligd te zijn. Iemand krijgt niet alleen vergeving van de zonde aangeboden. De bedoeling van God de Heer is, als u vrijspraak van al uw schuld en zonde krijgt, dat u vanaf dat moment wordt voorbereid, geheiligd wordt, zodat u uw plaats in die hoge plaatsen kunt innemen en daar niet in alle ongemakkelijkheid zou terechtkomen. Gemeente, allen die gerechtvaardigd en geheiligd zijn op die grote dag, die worden betrokken bij het oordeel en stemmen daarmee in. Maar gemeente, het betekent voor degenen die vreemd zijn gebleven aan de Heer Jezus Christus een verschrikking. Als dan je boek opengaat, dat boek van je hart, dat boek van je geweten, dat beseffen wij toch wel, gemeente? Het is niet automatisch zo als je lid bent van een hersteld hervormde gemeente hier in Goes. Het is niet automatisch zo dat het dan dus goed zit met u, met jou. God heeft u opgenomen in zijn genadeverbond. Betekent niet automatisch dat u dat genadeverbond beantwoord hebt met bekering en geloof. En als dat nog altijd niet het geval is, dan wordt het een schrikbarende aangelegenheid. Die dag waarop de boeken worden geopend. En dan kan je tegen alle beschuldigingen die er komen van de kant van de hemelse rechters geen stom woord inbrengen. Geen excuus en geen verontschuldiging bedenken. Dan is het te laat, gemeente. Dan is het te laat. Weet u, gemeente, die hoorn waar we het over hadden, dat koninkrijk, dat vierde koninkrijk waarvan één hoorn maar heel klein begint en tenslotte zich breed maakt, zodat andere koningen plaats moeten maken, en dat dan vervolgens de heiligen aanvalt en overwint. Hebt u gezien, gemeente, hoe vers 22 begint? Met het woordje totdat. Jongens en meisjes, ik vraag aan jullie om één woord van de preek te onthouden. Dat is toch niet al te veel, of wel? Dus als je naar thuis komt, of papa en mama vragen, maar dat ene woord, wat die dominee van de Bas gezegd hebt, dat je moest onthouden, weet je het nog? Dat ga je niet missen, toch? Spreken we dat af? Ja? Het woordje totdat. Totdat. Goed onthouden, hè? Het woordje totdat. Dat is belangrijk. Ik heb aan het begin van de preek nadrukkelijk gezegd, gemeente, jongens en meisjes, dat als het gaat over de kerk, voor mensen die oprecht geloven, dat de toekomst geen mooie toekomst wordt hier op aarde. Dat het heel vreselijk moeilijk kan worden voor de gelovigen op aarde. Totdat. Totdat. Totdat de rechter komt. Wat staat er in vers 22? Totdat de oude vandaag kwam. Totdat de eeuwige God komt. En het gericht wordt gehouden. En de heiligen van de hoge plaatsen worden daarin betrokken. Totdat, gemeente. Weet u wat dat betekent? Er kunnen zich allerlei machten en krachten in deze wereld breed maken. En dat doen ze. Laten we ons er geen illusies over maken. Alsof het ons niet zou kunnen bedreigen. Alsof het ons niet uiteindelijk in de knel kan brengen. Maar gemeente, één ding weten wij. God trekt een grens. Als God zegt tot hiertoe en niet verder, dan gaat het niet verder. Totdat. Het is God de Heere die regeert, die zijn almacht toont enkel door dat ene woordje, tot dat alle machten van deze wereld kunnen woeden en tekeer gaan wat ze willen en lijken de overwinning over alles wat van God is te behalen, zodat de kerk als tot niets geworden is, totdat God breekt dat werk uiteindelijk af. Hoe staat dat aan het eind van vers 25? Een gedeelte van een tijd. De boze met al de trawanten die hij daarvoor inschakelt, mensen die hij ervoor inschakelt, zal uiteindelijk moeten erkennen. Nee, ik bepaal niet. Hij bepaalt. Hij bepaalt. De heerszucht en de wreedheid van Gods vijanden zal een einde nemen. God maakt een eind aan het kwaad dat hem en dat allen die geloven wordt aangedaan, gemeente. Het duurt niet langer dan totdat God de Heere in zijn eeuwige heerlijkheid verschijnt en het gericht zal houden. En dan is er eigenlijk maar één vraag van belang, gemeente, vanmiddag. Want dit staat allemaal vast. Wat de toekomst brengen zal. Maar dit staat niet vast. Aan welke kant u of jij staat, dat staat niet vast. Voor ons niet in ieder geval. Wij kunnen tenslotte niet in het boek des levens kijken. U wel, ik niet. Maar ik kan wel in dit boek kijken. Gods geopenbaarde wil, van bladzijde 1 tot bladzijde laatst. De Heere zegt in zijn woord: wil je alsjeblieft de onderlinge bijeenkomst niet nalaten? Waarom niet? Zoveel te meer als u beseft dat de dag nadert. Over wat voor dag zou dat nou gaan, gemeente? Dat gaat over de dag des oordeels. En juist als wij vertrouwd zijn met de boodschap van het heerlijke evangelie, van het bloed dat verzoening van Jezus Christus, dat bloed dat verzoening biedt voor elke zondaar, hoe vuil die ook wezen mag. Je zal toch niet, gemeente, dat denkt u toch wel eens over, als je nog altijd niet weet van geloof en bekering. Je zal toch niet behoren bij die categorie op de laatste dag, die met heel zijn leven het allemaal wel heeft aangehoord, maar die er overheen gewandeld is. Het bloed van het eeuwige testament zou hebben vertreden. De Zoon van God zou hebben verworpen. Dat is echt, gemeente, dat is het ergste wat je doen kan. Er staat niet voor niks als dat gaat over dat gericht in Daniël 7. Dat de troon van God, dat de vonken van vuur eraf spatten. En dat de wielen naast die troon vuur zijn. En dat er een rivier van vuur vanuit gaat, gemeente. Dat is allemaal geen kleinigheid. En Paulus in Hebreeën 10 zegt, als het dan gaat over die onderlinge bijeenkomsten, dan zegt hij, want als je nou toch dat op je geweten zou hebben, dat je dat testament, dat bloed van Jezus Christus vertrapt hebt. God is een verterend vuur. Niet spelen met vuur, gemeente. Niet spelen met vuur. Als de Heer nou met al zijn liefde ertoe is overgegaan om zijn Zoon te zenden, om u en jou voor eeuwig te redden. Dat heeft hij gedaan, toch? En je zou je leven lang het afwijzen. Niet spelen met vuur, gemeente. Niet spelen met vuur. We gaan naar onze laatste gedachte. Wat de toekomst brengen zal, het koninkrijk van Christus en zijn heiligen. Dat is toch opmerkelijk, gemeente. Dat koninkrijk van Christus en van zijn heiligen, daar schrijft Daniël het minste over. Daar ziet hij misschien het minste van. Maar u zult met me eens zijn, dat is het meeste. Dat is het eigenlijke. Dat is waar het heen gaat. Voor een ieder die onder die heiligen geschaard raakt. Nadat Christus zijn verzoenend werk in diepste vernedering volbracht heeft, is hij uitermate verhoogd En daarna kwam hij met de wolken van de hemel tot de eeuwige God en ontving heerschappij en eer en het eeuwigdurend koninkrijk. Zo zal het ook gaan, gemeente, met allen die hem toebehoren. Van wie de zonden verzoend zijn en die door dit leven heen, met de Bijbel open, soms ook door de moeilijke omstandigheden die ze te verduren hebben, geheiligd worden. Hoe langer hoe meer beginnen te vertonen in hun doen en laten in hun leven van wie ze zijn. En welke naam ze dragen, de heiligen van de Allerhoogste. Ook de heiligen van de hoge plaatsen, die straks die hoge plaatsen zullen bezitten. Je kan het aan ze zien, gaande meer. Gemeente, wie gelooft, treedt in de sporen van de zaligmaker. Hij leed, u zult lijden. Wie gelooft, gemeente, loopt niet meer op de hoge weg, maar op de lage weg. Zal een kruis te verduren hebben. De een meer, de ander minder. Maar gemeente, we zouden heel raar denken als wij bij tegenspoed vanwege het christelijke geloof het idee beginnen te ventileren alsof er iets geks ons overkomt. Weet u, gemeente, waar het onmiskenbaar op aangaat? Voor mensen die wel eens in de verdrukking zitten vanwege het geloof? Voor mensen die weten dat de akeligste verdrukking voor heel Gods kerk het laatste zal zijn, totdat de hemelse rechter verschijnt. Ik zei al, gemeente, ze worden betrokken bij de rechtspraak van God en ze stemmen daarmee in. En dan staat er vervolgens aan het eind van vers 22, en dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Dat is toch wat? Wij zijn allemaal verloren zonen en dochters, we zijn weggelopen bij God. En wat zegt de Heer nou? Vanwege dat verzoenende bloed van mijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus, heb ik het mogelijk gemaakt. Is er ruimte voor dat allen die in hem geloven straks dat eeuwige koninkrijk met Christus zullen bezitten. Erfgenaam worden van het eeuwig koninkrijk van God. Samen met de Zoon van God dat koninkrijk besturen en inhoud geven. En wat zullen ze dan doen, gemeente? Wat zal dan hun leven zijn? Dat is het laatste. Kijk, wie gelooft zal dan niet meer geloven. En wie hoopt, die zal dan niet meer hopen, gemeente. Dat is ook niet meer nodig, toch? Als je nu gelooft, dan geloof je de dingen die je niet ziet. En hoop je de dingen die je niet ziet. Je vertrouwt ze op basis van de Bijbelse boodschap. Maar één keer gaat dat geloven en hopen over in zien en daadwerkelijk in ontvangst nemen. Dan blijft alleen de liefde over. En gemeente, dan wordt het volle heil, de volle erfenis, in ontvangst genomen. Dan wordt het leven zoals God de Heer het in het paradijs al bedoelde. En beter, want daar kunnen we ons niet meer uitzondigen. En waar zal dat leven dan, hoe zal dat eruit zien? Nou, dat staat, gemeente, aan het eind van vers 27. Alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Twee werkwoorden die de hemelse vreugde typeren. God eren en gehoorzamen. Ik heb het gezien, zeg maar, toen mijn kinderen nog jong waren, dat het een hele kunst is voor een kind om een beetje te gehoorzamen. Misschien stellen ouders ook onmogelijke eisen. En dat denk je in ieder geval als je tiener bent. Dan denk je, die vader en moeder die zijn zo hopeloos ouderwets. Ik mag dit niet, ik mag zus niet. Ja. Maar gehoorzamen, dat voelt dan niet meteen als iets prettigs, toch jongens? Ik kan me voorstellen dat je wel eens denkt met de regels die je vader en moeder stelt. Nou, ik hou best van mijn vader en moeder, maar dit hier hou ik niet van die regels. Gehoorzamen. Moet je eens in de 10 geboden kijken. Daar staat dat God de Heere zijn zegen schenkt aan duizenden die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Waar laat je nou aan God de Heere mee zien dat je van hem houdt? Omdat hij zijn liefde aan jou bewezen heeft door zijn zoon te schenken, die voor jouw schuld gestorven is aan het kruis. Hoe laat je nou in antwoord jouw liefde aan hem zien? Hoe eer je hem nou het meest? Door hem te gehoorzamen. Ik zal een voorbeeld geven voor de kleine kinderen. En voor de tieners. Bij ons thuis, maar dat is al even geleden, kwamen onze kinderen thuis. En je moest bijna bij de deur staan om het een beetje te laten verlopen zoals je het graag wilde. Maar anders dan vond je hier een schoen en daar een schoen en daar een jas en daar een rugtas. Zo'n beetje door de halve bijkeuken. Dus je struikelde over de boel als je eenmaal binnengekomen was. Dat was misschien bij ons een chaotische boel. Maar ik denk dat er wel een paar ouders zijn die er ook ietsje van herkennen. En weet je, als je je spulletjes netjes opruimt als je binnenkomt en als je van je kamer geen boeltje maakt, dan laat je zien dat je van je mama en van je papa houdt. Die zeggen, joh, zet die schoenen nou meteen in het rek. Hang je jas aan de kapstok. Hang daar je rugzak bij. Of breng hem naar je kamer als er huiswerk in zit. Maar laat niet alles zomaar rondslingeren. En doordat je dat doet, laat je zien, maar ik hou van papi en mami. Ik hou me aan dat wat vader en moeder tegen mij zeggen. Ik gehoorzaam hen. Ik eer mijn vader en moeder door ze te gehoorzamen. Zo laat ik zien, ik hou zielsveel van ze. Jongens en meiden, dat moet je voor het alledaagse leven onthouden. Als je thuis komt, de boel netjes ophangen en opruimen. Maar denk er eens over in het Koninkrijk der Hemelen. Als je daar binnenkomt, daar is het voor niemand een straf om gehoorzaam te zijn. Dan wil je zo graag. Dan wil je niks anders meer, jongens. Dan God eren vanwege alles wat hij je geschonken heeft. Je erft notabene mee zijn Koninkrijk. Zou je hem dan niet willen eren en gehoorzamen? Dat zou toch raar zijn? Nee, dat is dan de vreugde van je leven. Dat zal de toekomst brengen, gemeente. Voor een ieder die van Christus is. Amen. We zullen zingen, gemeente, Psalm 98, daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 98, daarvan het vierde vers. Gaat u allen heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.